Ik heb gemeend om, we waren natuurlijk bezig met het leven van Paulus. En ik heb daar een aantal preken over gegeven en ik stond inderdaad in dubio, zal ik verder gaan met Paulus of zal ik Efeze ingaan? Dat heb ik heel lang gebalanceerd en ik heb gewoon gemeend van, ja, we gaan Efeze in. Alles wat ik nog meer over Efeze en over de Paulus wil vertellen en over de gemeente van Efeze, dat zal doorheen de komende weken, maanden, jaren, millennium, wel duidelijk worden. Dus vandaar dat wij vandaag inderdaad onze ploeg pakken. We gaan Efeze in en ik kan u zeggen dat de komende week moet u uw denktank op gaan zetten. Wij hebben in een theologie, wij hebben in Marcus gezeten, veel verhalen. Meegenomen werden aan de voeten van de Heer Jezus gezeten hebben. Levenslessen mochten leren van het observeren van de discipelen en de apostelen. Nu krijgen wij theologie. Nu worden wij inderdaad door Paulus in de volgende weken, maanden kan ik u zeggen, en dat zal langzaam gaan, dat zal heel langzaam gaan, zullen wij de diepte ingaan en dat zal uitgebreid zijn. Want er is geen brief waar Paulus zo snel de diepte ingaat als de Efezebrief. Meestal heeft hij een lang intro, hij heeft vandaag een intro van 2 versen. Langer maakt hij het niet in Efeze, zullen we die met elkaar gaan lezen. Efeze hoofdstuk 1, vers 1 en 2. En ik heb de titel van de preek Groots Intro genoemd. Want hij zet hier iets neer wat van belang is voor ons. Anders stond het er niet. En dit is van levensbelang voor ons. En dat zullen wij ook zien doorheen de tekst. Laten we het lezen. Het eerste woord kennen we allemaal inmiddels, hè? Paulus. Door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot daar vandaag. Een groots intro. Kunnen u vandaag aan iemand voorstellen? Ik denk niet dat u haar kent, maar na vandaag denk ik niet dat u haar snel vergeet. Hattie Green. Denk maar aan de groene periode waarin we leven. Alles moet green zijn. Hattie Green. Ze is geboren in 1834, als ik het juist heb. Ik moet even spieken. Ja, 1834 is ze geboren in een gezin waar ze opgevoed werd in de leer van de Quakers. Nou, wie een beetje geschiedenis van de kerk kent. En de Quakers, dat waren nogal mensen die nogal op de piëteit gericht waren. Vroom leven. Grotendeels wel een beetje aan de buitenkant, niet altijd van binnen. Maar Hattie werd geboren in een relatief rijk gezin. Op haar 6e kwam al naar voren dat zij een bepaalde interesse had en las zij al financiële verslagen. Kun je je voorstellen, een kind van 6 wat? Op haar 13e was zij al de boekhouder van hun huishouden. Deed zij dus inderdaad alle financiële middelen beheerde zij op 13-jarige leeftijd. Op 30-jarige leeftijd in 1864 overleed haar vader en had zij een erfenis van haar vader gekregen van 7,5 miljoen dollar. 1864, dat is een bak geld, hè, in die tijd. Ze was dus een rijke vrouw en met dat zakelijk instinct dat ze nog eens had, wist ze in haar leven haar vermogen uit te breiden tot 100 miljoen dollar. Maar het was een bijzondere vrouw. En laat ik het zo zeggen, niet haar rijkdom zal u blij blijven, maar hoe ze leefde. Want ze deed er alles aan om zo zuinig mogelijk te leven. Ze gebruikte bijvoorbeeld in haar huis nooit warm water. Ze gebruikte in haar huis nooit de verwarming. Het was zelfs zo dat in die tijd het enorm vreemd was als een vrouw zelfstandig erop uitging om dingen te ondernemen. Het stoorde zich daaraan, die ging in haar oude gammele wagen, paard en wagen, honderden kilometers op pad om een paar honderd dollar op te halen. Die mensen nog aan haar schuldig waren. Ze at zelfs heel goedkoop, ze at meestal de goedkoopste cakejes die er beschikbaar waren voor een paar cent. Er wordt zelfs beweerd dat ze eigenlijk ook daarbuiten alleen maar koude havermoutse pap at. Toen het verdrietig was, had een zoon die had lichamelijke klachten en ze wachtte zo lang dat zij zelfs naar een ziekenhuis kon waar gratis hulp werd geboden. Kun je je voorstellen? Zo'n rijke vrouw. Maar misschien dat het zelfs wel haar zuinigheid voor haar persoonlijke hygiëne was die wel het hoogtepunt bereikte. Ze was haar handen nooit om zeep te besparen. Haar kleed die ze aan had, als die al gewassen werd, dan werd die alleen maar gewassen op de plaatsen waar zij dacht dat die vuil was. Haar onderkleding droeg zij letterlijk helemaal af. Dan wil ik daar niet op ingaan. Zij had dan ook een bizarre vrouw, Hattie Green. Ze had zelfs een bijnaam. The Witch of Wall Street. De heks van Wall Street. En waarom? Ze zag er altijd zwart uit. Ze kleedde zich altijd donker, natuurlijk vanwege het feit dat was ook het enige wat ze had, want zoveel klederen had ze niet. Maar weet u waar ze misschien wel de geschiedenisboeken ingaat en wat u het allerbeste van haar kan onthouden? Dat zij in het Guinness Book of Records is gekomen als 's werelds grootste brek. De zuinigste vrouw ter wereld die ooit geleefd heeft tot het punt van een vrek toe. Een nominatie, in ieder geval als ik het goed begrepen heb, ik heb mijn bronnen goed gelezen, is zij opgenomen in de Guinness Book of Records in die tijd als grootste vrek. Dat kun je toch niet voorstellen? Laat me eerlijk zijn, dat is nou niet bepaald een voorrecht om in de Guinness Book of Records te komen. Hè? Dat is niet bepaald een mooi record om te breken. Het is niet iets om trots op te zijn. Een vrouw die zoveel geld had en het maar zo benutte. Zoveel middelen tot haar beschikking had en ze niet wist te gebruiken. Onvoorstelbare mogelijkheden en er geen gebruik van maken. Dat is de reden waarom ik haar gebruik als introductie. Omdat zij misschien wel een voorbeeld is van heel veel christenen. Die in geestelijk opzicht niet weten hoe rijk ze zijn. En al tevreden zijn met een klein gedeelte wat de Heer voor hen heeft. Daarom schreef Paulus deze fenomenale brief aan de Efezen. Daarom begint hij ook inderdaad al volgende week de diepte van de rijkdom van Gods genade in te gaan. Er zijn genoeg christenen die niet weten wat voor ongekende en middelen voor ons ter beschikking staan, of hun ter beschikking staan. Wat voor rijkdom ze allemaal kunnen terugvallen en bouwen en benutten. Maar Hattie Green is nog net niet verhongerd. Ze heeft zichzelf nog weten in stand te houden. Het was een paar jaar geleden dat er een koppel gevonden was overleden in hun woning en ze werden natuurlijk te laat gevonden, ze waren overleden en uit autopsie bleek dat ze waren overleden aan ondervoeding. Maar dat is voor ons nog te begrijpen. Wat niet te begrijpen was, was dat er meer dan $40.000 in een woning in cash aanwezig was. Hoe kan iemand nu verhongeren met zoveel geld? Zoveel middelen en je toch laten verhongeren. Misschien is dat wel de reden waarom Paulus deze brief zo direct begint. De diepte van Gods rijkdom en genade aan te boren. Want er zijn genoeg christenen die honger lijden in geestelijk opzicht. Die niet weten wat zij tot de beschikking hebben. Die niet geen idee hebben dat de poorten van de hemel en dat de hemel gevuld is met een rijkdom die onvoorstelbaar is. En dat de Heer klaarstaat om alles te mogen gebruiken. Efeze is geschreven voor christenen om te laten zien dat we er niet meer hoeven leven van een paar goedkope, eenvoudige geestelijke koekjes. Dat we niet hoeven tevreden te zijn met een geestelijk bord havermout dat koud is. De onvoorstelbare rijkdommen die er zijn. Geestelijke rijkdommen die onuitputtelijk zijn. Onbeperkte zegeningen. Wij kunnen de bankrekening in de hemel nooit uitbuiten. Er kan geen roofbouw op gepleegd worden. Dat is wat Paulus ons wil gaan laten zien. Het is niet zoals bij de crisis in Cyprus. Weet je wat dat nog een paar jaar geleden? Dat die banken daar vielen en dat de rijkste mensen grotendeels hun geld kwijt waren. Degene die nog wat inderdaad wat mochten uit de pinautomaat halen of de bankcontact mochten halen, dat was maar beperkt. U mag niet meer dan zoveel, want anders valt de bank. Dat zal u in Efeze merken dat dat nooit zal gebeuren in de hemel. Nooit zal er een crisis zijn in de hemel. Over hetgeen wat beschikbaar is voor ons. Er zal nooit een genadestop zijn. Het is onmogelijk om de bank van Gods genade uit te buiten. Roofbouw op te plegen. Dat is wat Efeze ons wil laten zien. Weet u in Efeze? Hoofdstuk 1 vers 7. Wat lezen we daar? De rijkdom van zijn genade. Hoofdstuk 11. Of sorry, vers 11 van hoofdstuk 1. In wie ook wij het wat ontvangen hebben? Erfdeel. In Christus hebben wij het erfdeel ontvangen. We zullen er langzaamaan doorheen gaan op de onbegrensde erfenis die ons te wachten staat. En wat te denken van de term in Christus. 27 keer komt hij voor in Efeze. In Christus, in Christus, in Christus. Onvoorstelbare rijkdom. De volheid van God is door Christus beschikbaar gesteld voor al zijn kinderen. Alles is in Christus. Alles is door Christus. Alles is voor Christus. Er is alles in hem verworven. Aan het kruis van Golgotha. Maar bepaald voor de grondlegging van de wereld. Door Gods macht, majesteit, heerlijkheid. Alles heeft God daarin gegooid. Zijn wil, zijn volheid, zijn liefde. Zijn glorie. Alles draait om God als je de eerste hoofdstukken leest. Als wij in Christus zijn, dan zijn wij onvoorstelbaar rijk. En dat is wat Paulus ons wil laten zien. En als je buiten Christus bent. Ben je arm? Ben je vreselijk arm? In Christus hebben we alles en buiten Christus hebben we niets. Buiten Christus hebben we niets van waarde. In hem is een onvoorstelbare overvloed aanwezig. Een onvoorstelbare overvloed. Bent u in Christus? Kent u hem als uw persoonlijke verlosser? Dan bent u rijk. Ook al bent u arm. Als u hem niet kent, als u hier zit en hem niet kent, dan bent u misschien de meest, dan bent u de meest arme mens op aarde, ook al bezit u miljoenen. Hebben we miljonairs in ons binnen? Niet allemaal tegelijk. Maar in geestelijk opzicht zijn we allemaal miljonair. Een miljoen kun je tellen, maar Gods genade is onbegrensd. En dat is wat we zullen gaan zien. Nu vraagt u zich af wel waarom zo'n inleiding over Gods rijkdom en Gods glorie en de heerlijkheid in Christus en de rijkdom die ons te wachten staat, wel als dat beloofd wordt, dan willen we wel weten of het waar is. Of niet? We willen toch wel weten of die bankrekening ook echt bestaat. Elke bank heeft mij de afgelopen 10 jaar voorgesteld dat zij de meest betrouwbare bank waren. En toch gingen ze wankelen. Daarom heeft Paulus dit intro. Om eigenlijk te zeggen, wat ik zeg, zeg ik als een apostel van Jezus Christus. Dit is waar. Wat er nu gaat volgen in Efeze, heeft de zekerheid. Twijfel daar geen seconde aan. En waarom? Omdat ik de boodschap van de Heer Jezus gekregen heb. Ga maar eens mee naar vers 1a. De aangestelde boodschapper. Daarom is dit, die rijkdom zo waar. Omdat Paulus inderdaad zegt wel, ik ben een aangestelde boodschapper. En laten we nog even teruggaan in het leven van Paulus. Heel kort, we weten dat hij op weg was naar Damascus om de gemeente daar te vervolgen. Omdat hij over de bergen kwam en Damascus zien liggen. En er kwam een licht zo helder en fel en de Heer greep hem bij zijn kraag en deed hem wederom geboren worden. Leidde hem naar Damascus, was 3 dagen blind en kreeg te horen, je bent mijn instrument. Mijn instrument. Een trofee van Gods genade, aangesteld om de evangelie te verkondigen, en wat hebben we de vorige keer gezien, om voor hem te lijden. Op een specifieke manier. En hoe begint de zin hier? In de HSV of in de NBG staat Paulus een apostel van Christus Jezus door de wil van God. In de HSV staat Paulus apostel van Christus. En eigenlijk is de HSV dichter bij de letterlijke vertaling. Als je de Griekse tekst hebt, heb je Paulus, apostel. Dat is het eerste waar hij zich op beroept. En wat is een apostel ook alweer? Iemand die gezonden is. Een gezondene, een boodschapper aangesteld. En Paulus gebruikt dat hier in de hele specifieke technische zin. Hoeveel apostelen waren er? 12, aangesteld door de Heer Jezus. Dat is de technische groep van de 12. De 12 apostelen, we zijn er doorheen gegaan. We hebben Paulus ook gezien dat hij een apostel was, een te laat geboren, zoals hij dat beschrijft. 12 waren er gekozen, één valt weg, Judas, Matthias moest erin. Laten we er eventjes nog stilstaan, ik hoop dat ik daar tijd voor heb, ik ben wat later denk ik vandaag. Handelingen hoofdstuk 1, omdat daar een belangrijk punt in zit. Handelingen hoofdstuk 1 vers 21, 15 mag u laten liggen. Handelingen hoofdstuk 1. Dit is nog voor Pinksteren. Judas was afgevallen en de apostelen krijgen steeds meer inzicht wat er moet gebeuren. Judas moet vervangen worden. Maar wel met een speciaal iemand. Vers 21. Er moeten dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten, zegt Petrus, in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons is in en uit gegaan, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Eén van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Wat hij er eigenlijk zegt, het moet een man zijn. Je moet vanaf het begin van de doop van Johannes erbij geweest zijn. De hele tijd Jezus mee in en uit gegaan zijn. Dus wat Jezus inderdaad gedaan heeft, dat hij gevolgd heeft. En hij moet een getuige zijn van de opstanding. Dat is de technische en de meest compacte vorm voor een apostel. En waarom zeg ik technisch? Sterker nog, nog even leuk als u vers 21 bekijkt, wat staat daar? Er moet dan. Ze ervaren dit als noodzaak. Dit was niet een vrije keuze, het moet. Dat is ook wel logisch, want als we gaan naar het Nieuwe Testament, alles is 12. 12 stammen, 12 dit, 12 tronen. Ze hebben er 12 nodig. Het is noodzaak. Maar dit waren feitelijk de kwalificaties voor een ware apostel. Voor een apostel in technische zin, die door de Heer Jezus zelf direct was aangesteld. Er waren daar buiten wel apostelen, ik heb dat niet helemaal behandeld, als Barabbas, of Barnabas. Die werden aangesteld van gemeente na gemeente. Die werden uitgezonden vanuit de gemeente, en dat kon je ook een apostel noemen. Ja? Zo is er dus een bredere zin van apostel, een gemeente, die iemand uitzendt, dat zouden ze een apostel kunnen noemen. Want dat was het woord ervoor, wij zenden jou uit. Maar hier gebruikt Paulus het in een technische zin. Ik behoor tot die exclusieve groep. Ik behoor niet tot die algemene groep, ik ben door de Heer zelf aangesteld. Want dat zien we ook in het vers in Efeze. Je mag nog even meegaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Ik wil u daar toch eventjes neerzetten. Want hier zet Paulus als het ware voor ons neer zijn positie van gezag. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Het is niet dat ik hier langer bij wil stilstaan dan nodig, maar Paulus die zet het voor ons neer zijn gezag. Wat zegt hij in 1 Korinthe 15, 7? Dit is dat hoofdstuk wat bespreekt over de aan wie Jezus verschenen is. En dan staat er inderdaad aan Petrus, aan de 12, als ik het juist heb. Ik heb geen Bijbel meer, maar aan de 12. Ja. En dan gaat hij zo die lijst opnoemen. En dan komt hij bij vers 7 en dan zegt hij dit. Volgens is hij verschenen aan Jacobus, de broer van de Heer. En aan de apostelen, en dat is die ruimere groep van apostelen die ik net noemde, die gezonden waren van kerk naar kerk. Maar het allerlaatst, in de HSV staat laatst, ja, maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen als een ontijdig geborene. En Paulus zegt hier wel iets heel belangrijks. Alle anderen waar hij aan verschenen was, met name dan de eerste groep van de 12, die waren in en uit gegaan, die voldeden volmaakt aan de kwalificaties voor een apostel, zoals in Handelingen. Maar Paulus niet. En hij noemt zichzelf hier ook de allerlaatste, de Heer aan hem verschenen was, de laatste. En het is moeilijk om te zeggen van dus, uit deze context, is hij nooit meer aan iemand anders verschenen. Hij noemt het op aan wie hij verschenen is. Maar hij zegt dus inderdaad van, in die hele rij is hij als laatste aan mij verschenen. Om mij aan te stellen als apostel. Want dat hebben wij gezien. In Handelingen 9, 22 en 26, waar hij zich elke keer beroept, ik ben door de Heer zelf aangesteld. Wat staat er nog zo mooi, een ontijdig geboren. Paulus was nog niet wederom geboren, toen de Heer aan hem verscheen. De Heer was al naar de hemel. Toen was hij nog een zondaar en vervolgde de kerk. Daarom noemt hij het ook een ontijdig geboorte. Hij kwam te laat tot leven, geestelijk leven, om de Heer hier op aarde te ontmoeten als een Heer en verlosser. De Heer was al opgevaren naar de hemel. En dit is eigenlijk waarom Paulus dit ook zo neerzet als allerlaatste is hij naar mij verschenen. En uit dit vers kan ik niet meer halen dan dat hij zegt van, in die hele rij was ik de laatste. Maar dan pak ik Handelingen 9, 22, 26 en de rest van zijn brieven en zeg maar, en natuurlijk 2 Korinthe in zichzelf, waar zijn apostelschap enorm wordt aangevallen. Er is geen apostel geweest die zo wordt aangevallen in zijn apostelschap als Paulus. Maar logisch. Wat waren de kwalificaties? Ja, dat je van het begin af aan, ja, dat ben ik niet geweest. Maar ik ben een apostel voor de heidenen. Ik ben een apostel voor de heidenen. Ik ben door Christus zelf aangesteld. En daar beroept hij zich elke keer op. En daar staat hij ook in, u mag teruggaan naar Efeze. Daar staat hij ook op in het eerste vers. Hij komt naar ons toe en zegt, ik ben Paulus, ik ben apostel. Ik ben een ware apostel. En ik heb mijzelf niet aangesteld. Geen kerk heeft mij uitgezonden. Geen priester heeft mij voorgeschreven. Niemand heeft mij een certificaat van echtheid gegeven dan, en wat lezen wij erachteraan? Een apostel van Christus Jezus. Door de wil van God. God heeft het zelf gedaan. Christus heeft mij zelf bij mijn nekvel gegrepen. Christus heeft mij gezonden. Christus heeft mij aangesteld. En wat hier Rijkman zegt, ik ben geen malafide apostel. Ik ben geen valse apostel. Ik behoor tot de apostelen. Tot die exclusieve groep. Niet tot de 12 die voor de Joden waren, maar die ene unieke naar de heidenen toe. Ik hoop dat ik die uniekheid duidelijk heb voorgeschoten de laatste weken. Dit is wat Paulus staat en zegt, ik ben apostel van Christus door de wil van God. Ik heb daar zelf geen keuze in gehad. Het was niet mijn beslissing om te zeggen van, nee, mij de Heer. Geen kerk heeft hem aangesteld, geen oudsten hebben de hand opgelegd. Hij is niet te raden gegaan, weten we het nog, in Galaten hoofdstuk 1, hij is niet te raden gegaan bij de andere apostelen. Pas 3 jaar later kwam hij voor het eerst in Jeruzalem en toen zag hij ook alleen nog maar Jacobus en Petrus. Hij zei, nou ja, dan ben ik nog een keer 14 jaar later weer gekomen. Na zijn opgroeifase. En hier ligt Paulus zijn gezag. Weet je nog in Efeze? Weer in Efeze? Ga eens even heel kort mee in hoofdstuk 2, vers 19 en 20. We komen daar later op terug, maar dan ziet u dat Paulus het daar ook gebruikt in de technische zin van het woord apostel. Een exclusieve groep, Christus zelf aangesteld en uitverkoren. En laat ik alleen vers 20 even lezen. Dit gaat over wat de gemeente is. En de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. En dat zijn de nieuwtestamentische profeten. Een exclusieve groep, die hebben het fundament gelegd. Hoeveel fundamenten zijn er nodig voor de gemeente? En die is gelegd door wie? Door de apostelen. Die exclusieve groep, die 12. De pilaren. Zoals die daar zelfs nog over schrijft in Galaten. Dat zijn de mannen die de gemeente hebben neergezet. Die hebben het fundament gelegd. Dat waren de directe gezondenen van Christus zelf. En die stelden apostelen aan. Of niet, dat deed Paulus dan. Nee. Paulus ging de gemeente rond. De eerste zendingsreis zijn we doorgegaan en hij kwam terug in Klein-Azië in zijn route en hij stelde oudsten aan in elke gemeente, hoofdstuk 13. Weet u dat dit belangrijk is voor ons om dat gezag van Paulus neer te zetten en het ook exclusief te maken voor die groep? U heeft er misschien nog niet van gehoord, maar er is iets nieuws dat eraan komt. Ik ga het u vast vertellen. Een trend. Trendsetters heb je altijd, want soms zijn we er heel blij mee, als het op een mode gaat. Maar in geestelijk opzicht ben ik daar nooit zo blij mee. Weet je nog, we hebben een Purpose Driven Church gehad, van Rick Warren, 40 dagen. We hebben de Emerging Church gehad. Het is niet zo'n opgang geweest, maar ik zie wel de invloed komen. Ah, die is er al, mag ik het zo zeggen. Maar er komt iets nieuws en dat noemt zichzelf de New Apostolic Reformation. En u hoort al dat het uit Amerika komt. Al het goede komt uit Amerika. Nee. Laat dat maar niet zeggen. Een nieuwe apostolische reformatie, als ik het verwoord. En die geloven namelijk, die zijn begonnen, die zeggen vanaf 2001 is er een nieuw tijdperk, een tweede apostolische tijdperk gekomen voor de kerk. En er worden opnieuw apostelen aangesteld om de gemeente te leiden in een nieuwe millennium. En wij fronsen onze wenkbrauwen en zeggen, wat? Ja, dit is de laatste trend. Nou, ik kan u eerlijk zeggen, het is niet nieuw, het is zeker niet apostolisch en het zal nooit een reformatie geven. Maar dit is een beweging die zich niet bindt aan enig kerkgenootschap. En ik zal u zeggen, ze gaan op de vleugels van alle nieuwe dingen gaan ze mee. We hebben al profetische mantels gehad in ons midden, hier in Vlaanderen. Een profetische mantel krijg je om je heen gegooid en profeteer, mijn zoon. Nu krijgen we de apostelen. De weg is voorbereid. Ik zie de grond voorbereid voor doorheen de jaren met alles wat gekomen is. De charismatische verwarring. De grond is voorbereid. Dit past er perfect in. De apostelschap is in ere hersteld. Het tweede apostolische tijdperk. Bepaalde mannen claimen dus de bevoegdheid van een apostel. Dat wordt eng, hè? Noodzakelijk om in het nieuwe millennium kerk te leiden. Ze claimen zelfs dat ze aangesteld zijn door de Heilige Geest met de meest bizarre dingen. Een van de leiders daarvan claimt dat hij verantwoordelijk is voor het stoppen van de gekke koeienziekte in Duitsland. Als dat het enige is wat hij kan doen, dan ben ik nog niet echt onder de indruk. Mijn hamburger smaakt er even goed om. En de melk is even goed wit. Trieste mensen. Triest. Weet u? Misschien heel eenvoudig. Als u mensen tegenkomt en die zeggen van, ik ben een apostel, moet u gewoon één ding doen. Gewoon als een leeftijd vragen. En als dat niet boven de 2000 jaar uitkomt, ja, huiswerk maar overdoen. U ziet er nog knap uit voor uw leeftijd. Onzin. Er zijn 12 apostelen plus Paulus. Als technische apostelen. En na die tijd zijn er nooit geen apostelen meer geweest. Over en uit. Een gesloten boek. En dat is waar Paulus hier staat. Hij zegt, ik ben een apostel van Christus Jezus. Aangesteld door de wil van God. En niemand anders. En dat is waar hij staat. Daarom is het ook zo relevant. Het is hier namelijk, het gaat hier over het gezag en de autoriteit waar Paulus door ons spreekt. Maar kijk eens naar wie hij schrijft. De aangewezen ontvangers. Hij schrijft in vers B van Efeze 1. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. Als we verder gaan in de tekst en we gaan daar graven, dan vraagt u zich misschien af van, poeh, Paulus, wat ga je de diepte in? De uitverkiezende genade van God. Dat is voor professoren, dat is voor theologen, dat is voor studenten, dat is voor Erik en Co. Ja? Nee. Wie schrijft Paulus hier? Aan u en mij. Aan de gelovigen, aan de heiligen, in Christus Jezus. Hij schrijft niet aan wetenschappers, hij schrijft niet aan theologen, hij schrijft niet aan professoren, hij schrijft gewoon aan een gemeente. Dat zijn de aangewezen ontvangers. Dus ga niet denken wat hier volgt, dat is niet voor mij, dit is juist voor u. De rijkdom van de genade die God hier gaat geven is voor iedereen. De onvoorstelbare rijkdom en diepe theologie die gaat volgen is voor gewone mensen. Het is niet voor een exclusieve groep. Het is voor iedereen. Aan de heiligen, dat zijn de ontvangers. De heiligen die te Efeze zijn. Zo noemen wij ons niet zo snel, hè? Frans die begint niet zo 's ochtends vroeg en begint hier de voordienst van welkom heiligen. Aangenaam, ik ben heilige Frans. Ja? Wij zijn wat bescheidener. Wij gebruiken die term niet zo graag. Dat is toch zo? Ja? We voelen ons daar vaak wel ongemakkelijk bij. Heilige Erik. Noem je daar nog liever apostel? Ja? Dan kunnen we je gelijk aan de kant zetten. Ja? Heilig, dan denk je dat ik ergens anders hoor. Maar laten we even serieus zijn. Heilig wordt in de Bijbel op een aantal facetten en manieren gebruikt. Het wordt gebruikt voor God, God die compleet anders is. Totaal anders. Totaal anders. Het wordt gebruikt voor dingen, voorwerpen en personen die door God apart zijn gezet. Kijk maar, in het Oude Testament, die waren heilig verklaard door God. De tempel, de uitverkoren, die zijn door God apart gezet. En heilig ook, dan zie je ook nog in de moreel-ethische zin dat je heilig leeft. Dat is ook een woord, dat wordt heilig, wordt het ook gebruikt. Die leeft heilig. Heiliging, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar Paulus gebruikt het in de middelste positie. Heilig in de zin apart gezet voor God. Apart gezet voor God. God heeft deze mensen apart gezet voor hemzelf. Een mooie naam, heilig. Apart gezet door God. Je mag hem zelf best heilig noemen. In die positie. Want we zijn het. We schromen het zo vaak. En ik weet het, we denken al gauw in de misbruik bij de katholieke kerk. Die allemaal mensen heilig verklaart. Het is eenvoudig. Wie verklaart wie heilig? God verklaart al zijn kinderen heilig. Hij verklaart iedereen heilig die Jezus Christus aanneemt als zijn Heer en Verlosser. Want als volgende woord laat het ook al zien. Gelovigen in Christus Jezus. Die zijn heilig verklaard. In positie. Apart gezet. En het is God als enige die het kan. Waarom? Hij is de enige die onze zonde kan wegnemen. En de rechtvaardigheid van Christus op onze hemelse bankrekening kan toerekenen en toeschrijven. En dat is gedaan. U bent heilig als u Jezus Christus kent als uw Heer en Verlosser. God ziet u niet meer als een zondaar. Wij leven nog in dit lichaam. Wij doen zonde. Maar God ziet ons niet meer zo. We zijn een geheiligde zondaar. We zijn een apart gezette zondaar. We zullen zeker heilig worden. En hij laat alles meewerken ten goede in dit leven om de positie die wij verkregen hebben ook in ons leven toe te gaan passen. En als wij in glorie zijn, direct, volmaakt, heilig. Laten we even verder gaan. De heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. Weet u dat dit een van de moeilijkste teksten is in de Bijbel? Er zijn namelijk heel wat oude geschriften van Griekse kopieën van Efeze, waar het woord Efeze niet in staat. En waar je dus eigenlijk een blanco iets hebt, daartussenin. En dan lees je dus eigenlijk aan de heiligen en gelovigen in Christus. En dat dat zou eigenlijk Efeze moeten staan. De heiligen te Efeze die geloven in Jezus Christus. En dan zou je bijna kunnen denken dat woord geloven, dat zou ook trouw kunnen zijn. Dat het twee verschillende groepen zijn. De heiligen en de getrouwelingen. De een is er wel, de ander nog net niet. Wij hebben hier twee hele goede vertalingen voor ons. HSV en NBG doen een sublieme, en dat meen ik oprecht, poging om de intentie van de tekst goed weer te geven. En dit is één groep. En dat laten ze ook zo zien. Aan de heiligen en gelovigen in Jezus Christus. Het is één groep. Heiligen voorzien, eigenlijk gezien vanaf Gods perspectief. God ziet ons als heilig. En gelovigen is van onze kant. Wij noemen ons vaak gelovig. Maar van Gods kant gezien zijn we heilig. Heiligen en gelovigen in Jezus Christus. Weet u nog wat geloof inhoudt? De drie ingrediënten van geloof? En ik ga het wederom herhalen. U ziet het in uw schema naar voren komen. Want dit is de sleutel van reddend geloof, van rechtvaardigmakend geloof, van verlossend geloof, van het oprechte geloof, van het ware geloof. Als deze drie elementen er minstens één van mist, dan hebben we geen rechtvaardigmakend geloof. Ik spreek met mijn moslimvriend en het enige waar hij naar kon refereren was, je moet het kennen, je moet het weten, je moet het begrijpen. Waarvan ik dacht, ik heb meer. Mijn emoties worden getrokken. naar Christus. Maar laten we er eens kort doorheen gaan. Het eerste ingrediënt van het geloof, als dat hier zo staat, en ik meld u dit kort, is kennis. Weten wat de evangelie inhoudt. Weten wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Het weten wat er in Gods woord staat. Lezen, 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 lezen. Wat staat er? Niet van horen zeggen. Ja, dat is een manier. Maar het zelf je eigen maken. De kennis verwerven. Maar kennis is niet alles. Want Satan heeft kennis van God. Ongelovigen hebben kennis van God. Ongelovigen weten als ze dingen fout doen. Dus kennis alleen is niet verlossend. Kennis is als het ware als een struisvogel. Het is een vogel, maar kan niet vliegen. Het staat op zichzelf, maar het is niet zaligmakend. Ik kan eerlijk zeggen, er zullen ontzettend veel mensen zijn die meer kennis hebben van de Bijbel dan dat ik heb. Of u heeft. En niet verlost zijn. Er zullen genoeg professoren zijn wereldwijd, en daar ben ik diep van overtuigd, die in opleidingen staan die we zelfs evangelisch zouden kunnen noemen. En die een machtig veel kennis hebben. Maar niet meer dan dat. Die zijn niet wederom geboren. Die zijn niet wederom geboren. Er is geen verlossende genade zonder kennis. Maar er is wel kennis. Er is wel kennis. Zonder verlossende genade. Je hebt het nodig. Maar het is niet gelijk aan de verlossing. Weet dat voor uzelf ook. Dat kennis niet alles is. Want er is iets meer nodig. En dat is een emotie. En ik heb dat zo omschreven. Omdat het eigenlijk moeilijk te omschrijven is wat er in ons gebeurt. Als wij de feiten van het evangelie zien. En ik loop te denken om te beginnen met het punt waar het evangelie begint. Volgende week. Of tenminste in de periode die gaat komen. Dat is de zondige natuur van ons. Als je die niet begrijpt. Dan begrijp je helemaal niks van het evangelie. Dan wordt het evangelie groeit krom. En ik weet in Markus hoofdstuk 7 heb ik daarbij stilgestaan, maar dat is inmiddels 2 jaar geleden. En uit herinnering wil ik nog eens een keer teruggaan en de ploeg pakken. En eens laten zien hoe zwart wij wel niet zijn, hoe verschrikkelijk vies wij wel niet zijn, hoe zondig wij wel niet zijn. En als we dat begrijpen, en we begrijpen wat de Heer gedaan heeft, dat Hij zijn leven gaf in mijn plaats, dat Hij stierf in uw plaats. Vul uw eigen naam er maar in, dat Christus, dat de Vader voor de grondlegging van de wereld, u als zondaar zag, zo vulgair en zei, zoon, dit is het geschenk. Wij hadden het geworpen. We hadden er voeters van gemaakt. Onwaardig. En Christus zei, dat is van mij. En daar sterf ik voor. En ik geef er een naam aan. Aan elk individu geef ik een naam. En ik verlos hun persoonlijk. Als je dat gaat zien, begrijpen. Komt er dan niet een brandend verlangen in ons en zeggen van, ik wil naar de Heer toe. Dat is wat nodig is. Het is geen statische kennis. We worden van binnen getrokken. We worden van binnen als het ware verwarmd. En we hebben zoiets van, maar Christus is de oplossing. Hij is alles. Hij is niet aanvulling op mijn leven. Hij is mijn leven. Het is geen koude theologie. Het is een warm liefde voor de Heer. We worden als het ware van binnen aangespoord om naar de Heer te gaan. En als we de Bijbel lezen, wat lezen we dan? God die naar ons trekt. Koorden van zijn liefde trekt hij ons naar zichzelf toe. Hij appelleert van binnen aan onze emoties. Maar als laatste. En dit is zeker nodig. Begrijp goed, dit is het sleutelelement. Die mist bij de katholieke kerk. En dat is een wilsbeslissing. Een wilsbeslissing. Dit is de kroon van het reddend geloof. Dit is de diamant van verlossende genade. En waarom? Hier eigen je Christus toe. Hier ga je inderdaad vanuit de kennis en emoties stap je op Christus af. En je zegt, hij biedt wat ik nodig aan heb. En ik moet naar hem toe. Ik blijf niet op afstand staan kijken en zeggen van ja, Christus is de verlosser. Ik weet het, ik zie het, hij appelleert, hij trekt aan mij. Maar dat is hem, dat is de Christus. Hoeveel stonden er niet voor het kruis die inderdaad zo dachten van, was dit de Christus? Het zou best de Christus kunnen zijn. Mogen dat de mensen hebben gestaan, dit was de Christus. En niet naar hem toe gegaan zijn. Hoeveel mensen horen niet spreken over Christus. Maar niet naar hem toe gaan voor wie hij is. Op afstand staan kijken is niet voldoende. Wilsbeslissing maken, de laatste stap. Net zoals Thomas, die inderdaad het niet geloofde. En uiteindelijk staat hij voor Christus en wat zegt hij? Mijn Heere en mijn God. Hij is met open armen naar Christus gerend en hij noemt hem mijn Heer en mijn Verlosser, mijn God. Je weet niet, het is een groot verschil om te geloven, om God te geloven. Of in God te geloven. God te vertrouwen. God te vertrouwen. Dat is het verschil. Dat is die wilsbesluit. Wij geloven in Christus Jezus. Wij geloven niet Jezus Christus als abstract geheel. Wij geloven in Hem. Dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is. En Hij geeft waar wij nood aan hebben. En wij strekken onze armen uit als bedelaars. Gerechtvaardigd door geloof, levend gemaakt door zijn wedergeboorte. En zeggen, we hebben nood aan U. Dat is geloof. Dan worden we in Christus geplaatst. Dat zijn de aangewezen ontvangers van deze brief. Wat een rijkdommen. En als u denkt, oh man, mijn wil is zo zwak. Dat is ook zo. Mijn wil is zwak. En daarom zeggen we ook hier, wilt u in mij bewerken wat u noodzakelijk acht om in mij te bewerken. Maak mijn wil sterker. Misschien dat de ene wil sterker is dan de ander. Maar dat is weer Gods genade. De aangewezen ontvangers. Waarom is deze brief voor u en mij? U bent heilig, u bent gelovig. Want u hebt een rijkdom aangenomen. Vers 2, de aangenomen rijkdom. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dit hebben we bijna gehoord vanochtend, is dat niet? Dit hebben we bijna geleerd. Eigenlijk trouwens wel een vreemd begin van een brief, hè? Dit was een introductie, dat is een geweldige intro. Als wij een brief bij de post vroeger ontvingen, dan moest je dan kijken op de achterkant van je envelop om te weten wie de ontvanger is. En daar staat nog wel eens alleen maar een adres met een postcode. Dan weet je het nog niet. Wie woont daar? Ja. We zijn allemaal 3600. Hier in Genk. Ja. En dan maakt hij de brief open. Waar moest je heen? Helemaal onderaan. Laatste bladzijde. Nou, ik heb liefdesbrieven van Annemarie gekregen. Daar was geen twijfel over dat die van mij waren. De geur alleen al. Die is voor mij. Maar deze brief begint heel anders dan wij gewoon zijn. Het is een hele speciale brief en hij begint met een begroeting. Een begroeting. En het bijzondere is eigenlijk dat er in de Bijbel, in het Grieks, in het Nieuwe Testament, wel te staan, een speciaal woord voor groeten was. Jullie kennen dat ook allemaal, in het Latijn. Ave Maria. Wees gegroet. Weet u dat het gewoon Bijbels is? Lucas hoofdstuk 1, vers 28. Toen Gabriel en Maria kwam, wat zei ze? Wees gegroet. Dat was een speciaal Grieks woord. Wees gegroet. Weet u dat Judas dat ook zei? Bij de Heer Jezus. Wees gegroet, Rabbi. En gaf hem een kus. Paulus gebruikte het ook. In 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 6, hetzelfde woord. Liefde, moet even mijn tekst kijken. Liefde is niet blijde over ongerechtigheid. En dan zie je ook gelijk dat het woord, het Griekse woord voor groet, gebruikt kan worden in een bredere zin. Het betekent eigenlijk zoiets als verheugd, wees blij, wees opgetogen. Maria, wees blij, wees opgetogen. Dat was wat Judas tegen Jezus zei. Wat een leugen. Wat Paulus gebruikt het ook in 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 6. Liefde is niet blijde. Liefde is niet verheugd. Liefde groet niet. Begroet niet. Zonde. En het woord wat eigenlijk in het Grieks altijd gebruikt werd, was gairo. En waarom zeg ik dat? Paulus heeft daar een parodie op gevonden. Hij schrijft geen gairo, hij schrijft charis. C-H-A-R-I-S, als ik het vrij mag vertalen. Het andere is C-A of C-H-A-I-R-O. Hij maakt er een ander eind aan. En hij zegt niet gezegend of wees gegroet, maar hij zegt genade. Paulus maakt zijn eigen groet. Dit is Paulus een handelsmerk geworden in elke brief. Lees het maar door, je komt het overal tegen. Hij sluit ermee af, hij begint ermee zijn groet. Hij begint niet zoals anders van gairo, wees gegroet. Hij begint, nee, dat is te slap. Dat doen ze daar buiten, dat doen we op het plein. Maar wij als christenen, de aangewezen ontvangers van deze brief, ga ik anders begroeten. Niet gairo, maar charis. Genade. Genade. Weten we nog wat genade is? Onverdiende gunst. Onverdiende gunst in de kortste zin van het woord. En wat Paulus hier doet is eigenlijk, hij begint met die twee termen. Misschien wel even leuk om te zien. Genade, zij u, en vrede. Genade is het begin. Vrede is het, of is de oorzaak. Vrede is het gevolg. Genade is het moment waar alles mee begint, is de bron. Alles begint bij de genadevolle God die hoog in de hemel, in de troonzaal van de hemel is, waar zijn karakter als het ware opwelt. En de stroom van genade niet eens in de hemel kan blijven, maar overvloeit. Rijkelijk. Maar de gelovigen, de heiligen. Het is de genadebron van God die niet kan opdrogen. En het is onophoudelijk. En het zwelt maar aan en het zwelt maar aan. We waren een keer in Frankrijk en daar stond zo'n bordje de bron van. Was dat nu de Maas of zo? Of was het dan de Maas? Je ziet wel eens vaker op tv dat ze naar de bron van de Maas gaan. Eigenlijk is het helemaal niet interessant. Een heel klein opwellend ding waar je naar staat te kijken. Maar zo is het eigenlijk ook in de hemel. Alles in de verlossing vloeit voort uit die rijke bron van Gods genade. En elke rivier stroomt naar een oceaan of een zee of een meer. En voordat het daar is een kolkende rivier. Maar zo is het ook bij de Heer. En het lijkt maar aan te zwellen en aan te zwellen en aan te zwellen en over ons heen te komen. Genade, zij u en vrede. Genade is de bron waar alles vandaan komt. En de genade brengt vrede. En dit is niet vrede zoals wij denken van vrede, een stilstaan, een wapenstilstand. Goed beschieten vandaag niet. Bevechten vandaag eens een keer niet. Oh, het is vredig vandaag, zeggen we dan. Er vallen eens geen schoten. Iemand in Syrië zou daar al naar uitzien en zou zeggen van het is nu al vrede. Nee. Dit is niet de afwezigheid van een conflict. Dit is niet de wapens die stoppen. De vrede die hier genoemd wordt, is een relatie die hersteld is. Een relatie die hersteld is. De vrede die inderdaad alle verstand te boven gaat, dat wij vrienden van God zijn geworden. Er is geen verdeeldheid meer, er is niet twee partijen, er is een verzoening gebracht, er is vrede, er is harmonie. Twee partijen hebben zich gevonden en vrede getekend en ze zijn vrienden geworden. Die vrede wordt hier bedoeld. Een vriendschap, een diepe, intieme vriendschap. En dit is wat Paulus bij Jezus toewenst. Zo beginnen wij de dienst en we noemen het fotum. Dat is niets anders dan een wens. Een begroeting. Dat is een Latijns woord daarvoor. We kunnen het zo goed begroeting noemen. We begroeten genade zij u en vrede van God onze Vader. En de Heer Jezus Christus. Wat een ongekend geschenk. Paulus die zijn brief begint door als het ware te staan en te zeggen, ik ben die apostel. Ik vertel jullie waarheden direct van God gekregen over een mysterie die onbeschrijfelijk groot is. Een verlossing die ontzettend rijk en diep is. En ik ga jullie vertellen over een genade die onvoorstelbaar hoog is. Als we naar vers 3 gaan. Met alle geestelijke zegeningen die in de hemel zijn opgesloten. Een erfenis die alle verstand te boven gaat. En jullie zijn die objecten geworden van die genade. En van die vrede. Wat een rijkdom. Wij zijn objecten van het nieuwe verbond. Het genadeverbond. En dat zien we daar nog achter staan. Van onze Heere Jezus Christus. Het woordje Heere. Ik zal er nog eens een keer langer op terugkomen. In het Engels is dat, dat klinkt krachtiger. Hè? Lord. Kyrios. Hij is Heer. Zo is Paulus aangesteld. Door de Kyrios. En hij zegt, die genade is voor jullie. Weet je? Die genade en die vrede is alleen voor u als u hem persoonlijk kent. En u kent de oproep inmiddels. En ik doe hem elke zondag weer, want ik weet niet wie uitverkoren is en wie niet. Ik weet niet wie de wilsbeslissing tot Christus gemaakt heeft in zijn hart. En we zien goede vruchten. We zijn positief, maar er zijn ook mensen die meeluisteren via de website. En die van afstand naar Christus staan te kijken en regelmatig zien van, ja, dat is de Christus. En nooit worden uitgenodigd om naar hem toe te komen. Maar het net nooit wordt uitgeworpen om naar hem toe te komen. Om te zeggen van, we zijn vissers van mensen. Bent u naar de Heer Jezus toegekomen? Heeft u een wilsbesluit voor hem gemaakt? Ziet u dat u zondaar bent? En voelt u in uw emoties van, hij biedt wat ik nodig heb. En ik ga naar hem toe. Ik kan u zeggen, als u naar hem toe gaat, zijn armen staan wijd open. Maar kom wel in geloof en berouw en inkeer. Zie uzelf als zondaar verloren. Voor eeuwig, als de meest armzalige in deze wereld. Al bezit u de hele wereld. U kent Christus niet, dan heeft u de grootste schade aan uw ziel geleden die niet te becijferen is. Maar ook andersom. Als u Christus als Heer kent, dan bent u de rijkste. De allerrijkste. Onovertroffelijke rijkdom. Die alle verstand te boven. En die nooit zal vergaan. Die niet uit te buiten is. Waar geen roofbouw op gepleegd kan worden. Dat is voor u. Paulus heeft zijn voeten neergezet. En hij schrijft aan ons. Laten we met hem meegaan. Om te zien hoe rijk het gaat worden. Vader, ik dank u. Ik dank u voor deze dag. Ik dank u voor deze rijke dienst. Het was een welgevulde maaltijd voor onze ziel. Wij danken u, Heer, ook dat u ons chassis, ons lichaam, vandaag ook weer kracht gegeven heeft om onze ziel op deze aarde te kunnen houden. Als ons chassis moeite krijgt, Heer, dan zal er een moment komen dat het chassis, ons lichaam, niet meer in staat is om onze ziel hier te houden. En dan roept u ons thuis. Die dagen zijn genummerd. We mogen weten dat we in glorie opgenomen worden, want wij zijn de begenadigden. Wij zijn die aangewezen ontvangers. De gelovigen, de heiligen, de Genk. Door u apart gezet. Voor u apart gezet. Voor de glorie van uw Zoon. En mogen wij deze woorden van Paulus als gezaghebbend aannemen in ons hart. Een wilsbesluit nemen, Heer, ook in ons hart. Om Christus te zien voor wie Hij is. En te smeken dat U ons meer wil laten zien van de komende weken. In de rijkdom van uw genade. Die onmetelijke erfenis die voor ons verworven is en opgeslagen ligt. En U bereid bent om alles te geven wat we nodig hebben. Heer, laat ons zien hoe rijk wij zijn en leer ons om aanspraak te maken en misschien wel anders gezegd, om de middelen die u verworven heeft, Heer Jezus, voor ons, om die optimaal te gebruiken. Mijn intro begon ik hier met Hetty Green, miljonair. Maar hoe kon ze zo leven met zoveel middelen die ze niet gebruikte? O Heer, mogen wij dan misschien geen aanzien hebben voor de mensen hier. Arm zijn als bedelaars. Dan mogen wij die rijkdom van de genade die verworven is door u, Heer Jezus, toepassen, benutten. En u daarmee verheerlijken. Dat we kunnen zeggen, uw genade is mij genoeg. Daar bidden wij voor, Heer. In Jezus' naam. Amen.